question of whether a computer can think is like the question of whether a submarine can swim.
Groot nieuws vandaag, want prominente techbazen in Amerika, waaronder Elon Musk, die waarschuwen voor het gevaar van kunstmatige intelligentie.
Kunstmatige intelligentie die zo krachtig wordt dat de mens de controle verliest.
AI. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware.
One thing is for sure, we will not control it.
What are the chances of humanity surviving AI?
Based on our current trajectory, considerably less than 50%.
Huiswerk maken is niet meer wat het is geweest. Met de komst van programma's als ChatGPT kunnen werkstukken over welk onderwerp dan ook binnen no time worden opgelepeld. Gaan kinderen nog wel wat leren? En moet het onderwijs veranderen?
Een gigantische stap in de kunstmatige intelligentie.
Looks like the future is already here.
That it can be used to write essays and do homework assignments.
Can this AI eventually replace me?
Welkom in de Nivos podcast over hoe AI het onderwijs uitdaagt. Een serie vertragende gesprekken over welke verantwoordelijkheid de snelle ontwikkelingen van generatieve AI aan de leraar en het onderwijs vraagt. De vraag of een computer kan denken is niet interessanter of relevanter dan de vraag of een onderzeeboot kan zwemmen. Deze beroemde quote van Edsger Wiebe Dijkstra doet me denken aan de vraag of een horloge zelf weet hoe laat het is. Het was in 1950 dat de beroemde Engelse wetenschapper Alan Turing een artikel publiceerde in het wetenschappelijk tijdschrift Mind. Dit artikel zal wereldberoemd worden en heeft tot op de dag van vandaag zijn doorwerking. Computing Machinery and Intelligence is de titel en Alan Turing stelt in dit artikel de vraag of een computer eigenlijk zou kunnen denken. Kan de technologie zich zo ontwikkelen dat een computer een bewustzijn heeft? Om vervolgens de vraag te stellen, als computers zich zo snel ontwikkelen, zou er dan een moment kunnen komen dat wij mensen niet meer doorhebben of we met een computer praten of met een mens? Deze test die het onderscheid tussen mens en computer op het spel zet, is de geschiedenis ingegaan als de Turing-test. Neem de setting op een school. Neem een kind die aan het werk is op een scherm en geholpen wordt met huiswerk. Maar dat het kind niet meer doorheeft of hij nou door een leraar of door een computer geholpen wordt. Het is nu de nazomer van 2024 en generatieve AI is ondertussen overal. Er is ChatGPT, er zijn toolings die je lessen en toetsen kunnen ontwerpen binnen 30 seconden. Er zijn generatieve AI-hulpjes die kinderen op de rekenleerlijn haarfijn kunnen begeleiden. Generatieve AI zit in onze telefoon en onze computer, het zit ondertussen overal. En komt daarmee ook de school binnen. En soms kijk ik naar situaties waarin ik zelf niet meer weet of ik met een computer of een autonoom mens te maken heb. De Turing-test staat nu op het spel. In deze podcastserie gaan we dan ook op zoek naar wat de technologische vooruitgang en de invloed van generatieve AI voor het hedendaagse onderwijs betekent. Kan een computer een leraar vervangen? Kan een computer een leraar vervangen omdat de computer kan aansluiten bij de zone van een naaste ontwikkeling van een leerling? Of is de computer slechts een briljante klasassistent? Een hulp met eindeloos geduld, eindeloze oefeningen, die wordt aangestuurd door de leraar. Een hulpje in de klas die met tomeloze energie de leerling altijd de goede kant op wijst. En wat betekent de snelle technologische ontwikkeling en de invloed van generatieve AI nou eigenlijk voor ons onderwijs? En vooral, wat betekent het voor onze leraren? Moeten we überhaupt nog wel naar school? En wat doen we daar dan als het verschil tussen de computer en de leraar niet meer opmerken? Of is generatieve AI gewoon een instrument en heeft de leraar de allesbetekenende functie van regisseur en is de komst van AI een trend die gewoon weer voorbij vliegt? Allemaal vragen die in een lange serie gesprekken met deskundigen vakkundig worden ontleend, bevraagd, onderzocht en vanuit de literatuur worden aangevuld. In deze serie gaan wij op onderzoek naar de vraag welke betekenis heeft de exponentiële groei van technologie, zoals generatieve AI, op ons onderwijs en specifiek op de leerling, op de leraar, op de schoolleider, op de leraaropleider of op de bestuurder. En wie zijn wij dan?
Ik ben Rob Kikkert. Ik ben op dit moment lerarenopleider bij de educatieve master primair onderwijs en in dienst bij Stichting Nivos. Mijn expertise is toetsing.
Ik ben een mens, ik ben een complex wezen. Ik beweeg, dus ik besta. Dus ik ben niet een Descartes. Ik denk, dus ik besta, maar ik beweeg, dus ik besta. Ik heb ook anderen nodig. Als ik alleen beweeg, ben ik nog steeds niemand. Volgens de huidige maatschappelijke orde dien ik geld te verdienen door te werken. En dat werkende leven, dat richt ik in bij Waag Future Lab. En daar doe ik onderzoek naar een meer open en rechtvaardige en inclusieve samenleving.
Mijn naam is Wouter Mollerkolk. Ik werk als leraar economie op een middelbare school in Zeist. En daarnaast doe ik onderzoek, ook aan de Erasmus Universiteit, naar leiderschap in het onderwijs. En dan eigenlijk vooral van ja, hoe hebben we nou onze scholen in te richten, structuren, culturen en processen, opdat die breedvormende opdracht, waar ik voor sta, waar het Nivels voor staat, waar Rob voor staat, waar ook jij, Jan-Jaap, voor staat, dat die ook in het handelen komt. Want er wordt veel gepraat en ik denk dat praten een mooi startpunt is, maar we moeten vooral ook het doen en de leerlingen kunnen bijdragen aan die brede ontwikkeling die nodig is om mens te zijn.
Wij zijn Rob Kikkert, Wouter Modderkolk, Eva Visseur en ik ben Jan-Jaap Hubeek. En vanuit het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken, Stichting Nivels, agenderen wij deze vraag. We gaan langs de historische lijnen over AI. Waar komt de AI eigenlijk vandaan? Wat weten we vanuit filosofisch, pedagogisch en historische bronnen eigenlijk allemaal? Hoe is AI ontstaan en hoe ontwikkelt het zich? Wat is AI? Wat is generatieve AI eigenlijk? En wat vraagt de komst van generatieve AI in het klaslokaal eigenlijk van de verantwoordelijkheid van de leraar?
Welkom in de wereld van generatieve AI.
Kunstmatige intelligentie die zo krachtig wordt dat de mens de controle verliest.
That it can be used to write essays and do homework assignments.
Can this AI eventually replace me?
AI is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Je hoort AI overal. En wat mij opvalt is dat je daarin grofweg twee perspectieven op AI ontmoet. Aan de ene kant staat het perspectief gericht op de ontwikkeling van technologie en vooral AI als oplossing voor alles. AI zou de grote redder zijn, de grote gelijkmaker, de oplosser voor de klimaatcrisis en de vervormer van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. De mens zal door AI langer en gezonder leven. Diagnoses kunnen beter worden gesteld en gerichte medicijnen zullen zelfs tot diep in je hersenen je geheugen kunnen aanvullen. Aan de andere kant hoor ik angst. AI als groot gevaar. Het zou de mensheid wel eens kunnen overnemen. Een soort matrix die voor onze mensheid gaat bepalen wat wij moeten doen, wie we zijn of wat wij denken. De technologische evolutie zal de biologische evolutie helemaal kunnen overnemen. In het volgende fragment bij het tv-programma Renze komen deze angsten leefbaar naar voren. Je hoort de troubadour Maxime Hartman in gesprek met de zanger Danny Vera.
Ik vind dit de ondergang van de mensheid.
Nee joh,
ja.
Dat is onze redding.
Nee joh.
Echt wel?
Nee, dit gaan robotjes gaan over ons overnemen. En ja, dat, nee. Ik vind het ook de creatieve doodslag en nekslag voor de mens. Als je zelf niet meer gaat nadenken en je laat de computer het doen, dan heb je eigenlijk, kan je alleen nog maar vreten. Weet je wel? Dus dan word je dus echt die roze bal uit die film, weet dat?
Ja, Wall-E.
Wall-E. Dan zijn de mensen gewoon een soort roze bal geworden die alleen nog maar achter de computer liggen en niks meer doen. Ik vind dit echt, ik vind AI en nu is het nog grappig, want nu kan je nog leuke filmpjes maken en je kan zelf een liedje maken.
Maar er zijn toch heel veel problemen die wij helemaal niet te baas kunnen als mens? Dat is toch gebleken? Dus waarom zouden we niet AI op termijn, gaat AI natuurlijk, grote problemen helpen oplossen? Omdat wij niet individueel en ook niet in een groep in staat zijn om daar een oplossing voor te bedenken.
Ja, dat is
wees blij.
Maar ik denk dat als je over 20 jaar bent of over 25 jaar, dat die robots en de computers er zelf achter komen van wat is nou heel slecht voor deze planeet. Dat is de mens.
Ja.
En dan roeit, net zoals in films, roeit dat het uit. Omdat je kan niet...
Dat heet evolutie. Wij hebben toch ook een heleboel dieren uitgeknald? Het wint de computer, of doe wat aan je intelligentie om het
die kampen bestaan allebei en we weten niet wat er gaat.
Maar ik zou niet angst je laten leiden. Danny is echt een bange man.
Ja, ik ben heel bang. Maar ik heb een dochter.
Ja,
ik heb een dochter. Dat hadden we het net over.
Ik heb een dochter, zegt Danny Vera. Hij verwijst naar zijn dochter. Danny Vera maakt zich zorgen over de toekomst van zijn dochter. Zijn dochter moet opgroeien in een wereld waarin AI het goede zal brengen of de mensheid zal overnemen. Zijn dochter gaat naar school en zal zich tot deze vraag moeten verhouden. En ook de leraren die er gaan lesgeven. En ik vraag mij af, welke verantwoordelijkheid heeft de vader, de leraar, de school in het midden van al deze ontwikkelingen? In het voorjaar van 2024 verscheen het boek How AI Will Revolutionize Education and Why That's a Good Thing van Salman Khan. Khan is wellicht bekend van de Khan Academy op YouTube. De missie van de Khan Academy is to provide a free world-class education for anyone, anywhere. Dit betekent dat ze streven naar het bieden van gratis hoogwaardige educatieve middelen voor iedereen, ongeacht hun locatie of achtergrond. De Khan Academy doet het nu al jaren succesvol op YouTube. Hun doel is om onderwijs toegankelijker te maken en de kansen voor studenten wereldwijd te vergroten. Salman Khan heeft zijn missie versterkt met behulp van ChatGPT. En dan niet door het AI-systeem te gebruiken om antwoorden te genereren, maar om ChatGPT te verbouwen naar een buddy, een elektronisch maatje.
But I think we're at the cusp of using AI for probably the biggest positive transformation that education has ever seen. And the way we're going to do that is by giving every student on the planet an artificially intelligent but amazing personal tutor. And we're going to give every teacher on the planet an amazing artificially intelligent teaching assistant.
Een AI-machientje dat de leerlingen vragen stelt en geen antwoorden geeft. Een machientje dat geprogrammeerd is om de leerling te begeleiden naar de antwoorden. Een hulpje met eindeloos geduld, die eindeloos veel mogelijkheden biedt om de leerling te bevragen, te bemoedigen om het vraagstuk te onderzoeken. Een machientje dat alle 30 leerlingen in de klas tegelijk kan bedienen van dit coachschap. Dat zich moeiteloos aansluit bij alle niveaus van de leerlingen. Een machientje dat aan de leerkracht de opbrengsten, tussenstappen, overzichten en analyses doorgeeft.
That could take your average student and turn them into an exceptional student. It can take your below average student and turn them into an above average student.
Een machientje dat al die administratieve lasten van de leerkracht wegneemt, zodat de leerkracht de hele dag kan doen waarvoor hij of zij het onderwijs ingekomen is, namelijk in contact met die kinderen werken aan hun ontwikkeling. Met de groep aan de slag kan, met kleine groepjes aan de slag kan en het machientje hele duidelijke opdrachten kan geven om per kind een leerpad uit te zetten die alle stappen met het kind rustig doorloopt.
Now if the student makes a mistake, and this will surprise people who think large language models are not good at mathematics, notice not only does it notice the mistake, it asks the student to explain their reasoning, but it's actually doing what I would say not just even an average tutor would do, but an excellent tutor would do. It's able to divine what is probably the misconception in that student's mind, that they probably didn't use the distributive properly. Remember, we need to distribute the negative 2 to both the 9 and the 2m inside of the parentheses. This to me is a very, very, very big deal. And it's not just in math.
Want, zegt Salman Khan, in ons huidige onderwijssysteem leren kinderen en bij een toets wordt de kennis getoetst en elk kind weet of reproduceert niet alles. Er zitten gaten in het lerende brein. En naarmate je ouder wordt, worden die gaten groter en kunnen er achterstanden ontstaan.
But there aren't a lot of computing teachers out there. And what you just saw, even when I'm tutoring my kids, when they're learning to code, I can't help them this well, this fast. This is really going to be a super tutor. Another big shortage out there, I remember the high school I went to, the student to guidance counselor ratio was about 200 or 300 to 1. In a lot of the country, it's worse than that. We can use Khanmigo to give every student a guidance counselor, academic coach, career coach, life coach, which is exactly what you see right over here.
Dit machientje zorgt dat elk kind de stappen zorgvuldig zet, met ijzeren geduld. Doorloopt elk kind de gehele leerstof en de machine blijkt de meest gedetailleerde, geduldige klasassistent. De leerkracht wordt de regisseur van de machine die de leerlingen bij alle basisvaardigheden begeleidt. Die aangeeft wat er nodig is, zodat de leerkracht alle kinderen op maat kan bedienen en daarbij aandacht kan geven aan de pedagogiek.
But we think this could be equally as powerful for the teacher to drive more personalized education and frankly save time and energy for themselves and for their students. And what this does is it turns into, you could view it as a teacher's guide on steroids. Not only can it explain the answer, it can explain how you might want to teach it. It can help prepare the teacher for that material. It can help them create lesson plans, as you could see doing right there. It'll eventually help them create progress reports to help them eventually grade. So once again, teachers spend about half their time with this type of activity, lesson planning. All of that energy can go back to them or go back to human interactions with their actual students.
Mijn eerste reactie bij het lezen van dit boek was: moeten we eigenlijk nog wel naar school? Als het huidige schoolsysteem toch leerlingen blijft meten naar aanleiding van het gemiddelde, doorstroomtoetsen behoudt, alle onderwijs is gericht op examens en diploma's, kunnen we dan niet beter AI naar school sturen? Maar als je even over deze schroom heen stapt en het systeem opnieuw zou ontwerpen met de mogelijkheden van vandaag, dan doen we daar vele hoopgevende mogelijkheden op. Als we met de kracht van AI richting kunnen geven aan het leren, dan kunnen leerkrachten eindelijk ontspannen. Dan kunnen de overspannen leerkrachten die het kind willen helpen en niet hun tijd willen verdoen aan administratie, die kunnen terugkeren naar het onderwijs en doen wat zij altijd al wilden doen. Dan kunnen we stoppen met die doorstroomtoets, want er is een objectieve wijze van advies. Dan kunnen we maatwerk leveren op de middelbare scholen. Dan zijn er brede brugklassen en de uitsluiting op de middelbare scholen door VMBO, HAVO, VWO, die zijn niet meer nodig. Want ze kunnen allemaal met elkaar op hun eigen passende route naar dezelfde school. Als je die gedachte doortrekt, krijgen we de inclusieve samenleving die we voorstaan. Dan hebben we gelijke kansen, passend bij ieder kind en een passend diploma uitprinten op een moment dat wij er echt aan toe zijn. Dan zal leven lang leren automatisch een gevolg worden. Dan sluiten we niemand meer uit doordat de ene ouder meer bijlessen of toetsleiding kan inkopen dan de andere ouder. Dan doen we recht aan de belofte om passend onderwijs te bieden, in ieder geval op cognitief niveau, aan ieder kind. En de fysieke ongemakken? De combinatie van de medische wetenschap met AI heeft onlangs al dove kinderen een implantaat gegeven waarmee zij leren te horen. De technologische vooruitgang kan ook fysieke beperkte kinderen helpen om meer passend onderwijs te bieden. AI zou ons onderwijs kunnen helpen met het verdrijven van kansenongelijkheid. We zouden elk kind objectief de juiste leerlijn passend aan kunnen bieden, ieder op zijn eigen pad, tijd en wijze. Dan zouden we eindelijk echt de groei per kind ten opzichte van zichzelf kunnen meten. Dan leren we de gaten van het niet weten en dan hoeven we dus ook niet meer 100 toetsen per jaar af te nemen. Dan zien we namelijk de daadwerkelijke voortgang per kind en sterker nog, de leerkracht hoeft zelf niet eens de analyse te maken. Dat heeft AI al lang voor je gedaan. Door AI zou er ruimte kunnen komen voor de leerkracht om echt met zijn leerlingen vanuit persoonsvorming te kunnen gaan werken aan het subjectiverend en wereldgericht onderwijs dat BISTA voorstaat. Maar willen we dat eigenlijk wel als maatschappij? Willen we eigenlijk wel een systeem dat op data gebouwd is? En überhaupt, wat doen die bedrijven met die data? En voor wie is het een vooruitgang? Helpt het de leerling of wordt iedere leerling een prooi van de winstmaximalisatie van de grote techbedrijven? Welke invloed heeft de AI op onze privacy? Zijn we straks een streepjescode die we op elk moment kunnen aflezen? En wat zegt dat nog over mij? Welke gevolgen hebben al die datacenters die AI aansturen op ons milieu? En zo zijn er nog wel 100 vragen. Tja, brengt de technologische versnelling en de doorbraak van AI ons nou meer vrijheid en autonomie? Of helpt het ons te vervreemden van de wereld waarin we samenleven? De neiging om alles ten alle tijden volledig te beheersen heeft een keerzijde. Door alles in controle te houden en alles ten alle tijden te beheersen is vaak een belemmering voor het kind, voor de vorming van het individu. De controle die AI-gestuurd onderwijs krijgt heeft de neiging om elke stap van een kind te vangen, om te zetten in getallen en cijfers en deze getallen of cijfers als uitgangspunt te nemen als een soort dashboard, alsof die cijfers en getallen het hele kind vertegenwoordigen. Om alles in cijfers en gegevens te vangen en via algoritme te controleren om het te verbeteren, leidt tot een innerlijke vervreemding. Leidt tot het verlies van het vermogen om zich de wereld werkelijk eigen te maken. Dit schrijft Hartmut Rosa in zijn boek Onbeschikbaarheid. Rosa geeft het voorbeeld dat als internet uitvalt wij machteloos zijn geworden. We kunnen niet meer betalen, niet meer identificeren, niemand bellen en zelfs geen hulp meer kunnen vragen. De afhankelijkheid aan systemen lijkt onze menselijke verantwoordelijkheid over te hebben genomen. Er is sprake van existentiële vervreemding. Hij bedoelt hiermee dat het resultaat van de poging om de wereld beheersbaar te maken door grip op cijfers, getallen en totaal overzicht van de vooruitgang er paradoxaal toe leidt dat de echte intermenselijke wereld op een nieuwe en radicale manier onbeschikbaar wordt. Ondanks de steeds betere technologie, de steeds dichtere onderlinge verbondenheid door technologie en de steeds grotere mogelijkheden, wordt het intermenselijke leven steeds onbeheersbaarder. Oftewel, door meer data en grip raken we de verbinding met de werkelijkheid kwijt. Dan leven we meer in een computergame en niet meer in de werkelijkheid met elkaar. Deze onbeschikbaarheid zie je ook terug in het onderwijs door een gepersonaliseerd onderwijssysteem. In het boek De leerling centraal in het onderwijs, de grenzen van personalisering, agenderen de pedagogen Maarten Simons en Jan Marschalijn deze keerzijde van gepersonaliseerd onderwijs. Technologie zoals AI maakt een nieuwe gepersonaliseerde organisatie van het leerproces mogelijk, maar het creëert een aanbod dat voortdurend nieuwe eisen en behoeften opspoort en afdwingt. Er ontstaat een dashboard per leerling dat weer zoveel deelelementjes blootlegt, dat zoveel overzicht geeft dat je in de details de grote lijn zomaar kan verliezen. Gepersonaliseerd leren vraagt daardoor weer heel veel van de leraar. Op het dashboard branden en knipperen vele lichtjes en nieuwe lichtjes kunnen elk moment opkomen en vragen om reactie. En de vraag is of die details een goed kompas zijn. En vooral in pedagogische zin komt het dashboard veel te kort. Technologie kan hierdoor voor vervlakking en oppervlakkigheid leiden, vullen denkers als Cornelis Verhoeven, Philippe Mérieux en Hannah Arendt aan. Onderwijs is er niet alleen voor om zo snel mogelijk je diploma te behalen. Onderwijs gaat ook over vorming, het voorbereiden om als een autonoom volwassene in de maatschappij te komen. School is een sociale ontmoetingsplek, een oefenplek voor later. Onderwijs is ook een plek waar gelijkwaardigheid centraal moet staan. En volgens de Franse pedagoog Philippe Mérieux is de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jonge mensen erbij gebaat dat volwassenen hen tegenspraak bieden. Niet om per se gelijk te krijgen, maar om hen ook andere perspectieven te laten zien. Om hen te leren weerstand te bieden aan instant verleidingen en te leren omgaan met de weerstand en behoeften van anderen. De vraag van vrijheid als mens staat hier dan ook op het spel. Een gepersonaliseerde leerroute lijkt voorbestemd en tegengesteld aan de vrijheid van het kind. Voorbestemde leerroutes die vanuit politieke of economische belangen ingericht zijn. De school als vrijplaats betekent concrete tijd en ruimte buiten de productieve orde van economie of politiek. Vrij om aan een eigen vorm of vorming te werken. Een vrijplaats impliceert dat wat jongeren moeten leren niet van nature of de afkomst vast ligt, maar dat de school het mogelijk maakt zelf een bestemming te geven aan het eigen leven. Het kompas van de school zou erop gericht moeten zijn dat de jonge mensen niet voorbestemd zijn, maar precies de tijd en ruimte moeten krijgen zelf een bestemming te zoeken. De technologische vervlakking door beschikbaarheid, school als efficiëntieplek, de plek waar de maakbaarheid uitgangspunt is, maakbaarheid en op maat gemaakt voor jouw bestelling, deze vervlakking staat haaks op het omgaan met elkaar en het verschil dat er tussen mensen kan zijn. Gert Pista legt het in eigen woorden met dit voorbeeld haarfijn uit.
Met al dat onderzoek dat zegt als je het zus doet, dan komt er dat uit. En als we alles maar meer onder controle kunnen krijgen, dan gaan de scores omhoog. Dat klopt. Daar kun je onderwijs mee creëren dat perfect is. Maar hoe perfecter het wordt, hoe trivialer het wordt. McDonald's is een bijna perfecte manier om eten te verkopen. Maar het is natuurlijk een triviaal restaurant. En er zijn scholen die perfect zijn, die 99% van de kinderen gewoon van de straat kunnen plukken. En zeggen als je dit doet, dan trainen we je voor het examen. En die slagen allemaal met hoge cijfers voor het examen. Maar het gaat nergens meer om. Dat zijn alleen kinderen die leren hoe ze perfect het examen moeten doen. Ja. En ja, ik zou zeggen, wat je nooit mag vergeten is dat je iemand aan het onderwijzen bent. Dat het uiteindelijk gaat om een nieuwe mens die je wil toerusten, aanmoedigen, oriëntatie bieden om in die wereld te kunnen stappen. En dan zeg ik ook, een van de taken van een pedagoog is om het subject zijn van het kind in het spel te brengen. Zodat ja, een kind die vraag tegen kan komen. En dat moeten we nooit veroordelend doen. Dat is natuurlijk ja, moraliserende pedagogiek. Kan dat heel snel kapot maken door te zeggen, jij bent goed, jij bent slecht. Maar juist door eigenlijk ja, een kind op zijn eigen vrijheid te wijzen. En ook vormen te vinden waarin je daarmee kunt oefenen en dat tegen kunt komen. Dat is voor mij een ja, wezenlijk pedagogisch moment. Dus daar komt voor mij dat woord spel. Waarbij ik het altijd mooi vind dat je het woord dus kunt gebruiken om te vragen, staat hier echt iets op het spel? Gaat het om iets of is het een pure oefening? En je kunt zeggen, het werk van de leraar is om altijd ja, zich ook te oriënteren op wat nu nog niet zichtbaar is, maar mogelijkerwijs wel kan ontstaan. En dat is een ander nadeel als je voortdurend maar blijft toetsen en zegt, nou, het is goed dat we dat in beeld krijgen. Ja, daarmee leg je eigenlijk neer bij de situatie zoals die nu zichtbaar is. En niet op de toekomst die anders kan zijn. En als je op die toekomst wil anticiperen, vraagt dat heel ander werk van een leraar ook.
AI zou het onderwijs kunnen versterken, vooral op het gebied van kennisoverdracht en didactiek. Maar welke verantwoordelijkheid brengt die versterking met zich mee en op welke wijze kan een leraar of een schoolteam hiermee omgaan? Wat is het pedagogisch appel door de snelle komst van AI? En daarom ben ik samen met Wouter Modderkolk, Rob Kikkert en Eva Visseur begonnen om al deze vragen te ontrafelen, uit te zoeken, met mensen in gesprek te gaan over de vraag, hoe daagt AI het hedendaagse onderwijs uit? Welke pedagogische vraag stelt de snelle groei van technologie, zoals generatieve AI, op ons onderwijs? En welke verantwoordelijkheid heeft de leraar, de schoolleider, de leraaropleider of de bestuurder hierbij? En we blijven de vraag stellen of een horloge zelf weet hoe laat het is.
The question of whether a computer can think is like the question of whether a submarine can swim.